Voor de luisteraars thuis willen we schriftgedeelte in psalmen voor deze morgen noemen. De schriftlezing is Lucas 17, vers 1 tot en met 19. We noemen nu de schriftlezing voor deze morgen Lucas 17, vers 1 tot en met 19. En we zingen psalm 86, vers 4. Psalm 30, vers 1, 2 en 8. Psalm 142, vers 1 en vers 7. En psalm 84, vers 6. We noemen nogmaals de schriftlezing Lucas 17, vers 1 tot en met 19. En we zingen psalm 86, vers 4. Psalm 30, vers 1, 2 en 8. Psalm 142, vers 1 en vers 7. En psalm 84, vers 6. Wij wensen nu een goede dienst.
Beginnen we dan deze dienst. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft. In de naam van die God, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, we zetten deze dienst voor door met elkaar te zingen uit psalm 86 en daarvan het vierde vers. Ik ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. Gij toch die de ellende ziet, hoort mij en verstoot mij niet. Heren, wat godende heidenen roemen, niemand is bij u te noemen. Daden als uw grote daan treft men nergens elders aan. We noemen nu psalm 86 en daarvan het vierde vers. Gemeente, op deze dankdagmorgen spreekt de Heere tot ons vanuit zijn heilig en onfeilbaar woord vanuit het Bijbelboek Lucas. Daarvan het 17e hoofdstuk. En we lezen met elkaar de versen 1 tot en met 19. Dus Lucas 17, de versen 1 tot en met 19. Maar vooraf stellen wij ons voor de spiegel en onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor nie niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat u's naasten is. Amen. En hij zeide tot de discipelen: Het kan niet wezen dat er geen ergernissen komen, doch wee hem door welke zij komen. Het zou hem nutter zijn dat een molensteen om zijn hals gedaan ware en hij in de zee geworpen, dan dat hij een van deze kleinen zou ergeren. Wacht u zelven, en indien uw broeder tegen u zondigt, zo bestraf hem, en indien hem leed is, zo vergeeft het hem. En indien hij zevenmaal desdaags tegen u zondigt, en zevenmaal desdaags tot u wederkeert, zeggende: Het is mijn leed, zo zult gij het hem vergeven. En de apostelen zeiden tot de Heere: Vermeerder ons het geloof. En de Heere zeide: Zo gij een geloof had als een mosterdzaad, gij zou tegen deze moerbeesjenboom zeggen: Word ontworteld en in de zee geplant, en hij zou u gehoorzaam zijn. En wie van u heeft een dienstknecht ploegende of de beesten hoedende, die tot hem, als hij van den akker inkomt, terstond zal zeggen: Kom bij en zit aan. Maar zal hij niet tot hem zeggen: Bereid wat ik u aan den avond zal eten, en om God u en indien mij, totdat ik zal gegeten en gedronken hebben, en eet en drinkt gij daarna, dankt gij ook dezelfde dienstknecht, omdat hij gedaan heeft hetgeen hem bevolen was. Ik meen, neen, alzo ook gij, wanneer gij zult gedaan hebben al hetgeen u bevolen is, zo zegt, wij zijn onnutte dienstknechten, want wij hebben maar gedaan hetgeen wij schuldig waren te doen. En het geschiedde als hij naar Jeruzalem reisde, dat hij door het midden van Samaria en Galilea ging. En als hij in een zeker vlek kwam, ontmoetten hem 10 Melaatse mannen, welke stonden van verre. En zij verhieven hun stem, zeggende, Jezus, meester, ontfermt u onzer. En als hij hem zag, zeide hij tot hem, gaat heen en vertoont u zelf in den priesters. En het geschiedde, terwijl zij heen gingen, dat zij gereinigd werden. En een van hen, ziende dat hij genezen was, keerde weder met grote stem, God verheerlijkende. En hij viel op het aangezicht voor zijn voeten hem dankende, en dezelfde was een Samaritaan. En Jezus antwoordde, zeide, zijn niet de 10 gereinigd geworden, en waar zijn de 9? Zijn er geen gevonden die wederkeren om God eer te geven dan deze vreemdeling? En hij zeide tot hem, sta op en ga heen, uw geloof heeft u behouden.
Gemeente, Asaf zegt in het Oude Testament en wel in Psalm 50, offert Gode dank en betaalt de Allerhoogste uw geloften. En roep mij aan in de dag der benauwdheid, en ik zal er u uithelpen, en gij zult mij eren. Je zou kunnen zeggen, dat is een oud-testamentische biddag en dankdag in één. Maar ook in het Nieuwe Testament komen wij een man tegen, die een biddag en een dankdag in één had, een Samaritaan. Door zijn nood gedreven is hij tot de Heer Jezus gegaan. En heeft hij verhoring en uitkomst gekregen. En daarmee is hij weer tot de Heer Jezus gegaan. En dat brengt ons bij het thema van deze morgen. Waar we u met Gods hulp en onder inwachting van zijn geest wensen te bepalen. Ware dankbaarheid begint en eindigt in God. Dus ware dankbaarheid begint en eindigt in God. Ik denk dat het gedeelte uiteenvalt in 2 delen. Ten eerste, wel 10 Melaatse mannen gereinigd. En ten tweede, maar 1 Melaatse man gered. Dus ten eerste wel 10 Melaatse mannen gereinigd, vers 11 tot en met 14... En ten tweede, maar 1 Melaatse man gered, vers 15 tot 19. Maar voor we daartoe overgaan, gaan we eerst met elkaar zingen van Psalm 30. En daarvan zingen wij het eerste vers. Ik zal met hart en mond, o Heere, uw naam verhogen en uw eer. Het tweede vers, mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. En het achtste vers, gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij. Psalm 30 en daarvan het eerste, het tweede en het achtste vers. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw liefdegaven af te zonderen voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven. We noemden in onze eerste gedachte wel 10 Merlaatse mannen gereinigd. Daar gaat hij, de Heer Jezus. En als de dagen van zijn opneming vervuld werden, zo richtte hij zijn aangezicht naar Jeruzalem om te reizen. En al vanaf Lucas 9 vers 51 zien wij die beweging van de Heer Jezus naar Jeruzalem. En ja, kinderen, de Heer Jezus weet wat hem daar te wachten staat. Een ontzaglijk diep lijden, sterven, het kruis. En toch gaat hij. Een onbegrijpelijke zondaarsliefde voor ons, onbegrijpelijk, drijft hem. En het geschiedde als hij naar Jeruzalem reisde, dat hij door het midden van Samaria en Galilea ging. Velen hebben in de loop van de eeuwen hun hoofd gebroken over deze zin. Want waar is dit nou precies? Want door het midden van kun je ook vertalen met tussen. Dat hij tussen Samaria en Galilea ging. Maar dat is nog steeds een groot gebied. Waar was dat dan precies op de kaart van Israël? En het wordt ook niet duidelijker gemaakt als er staat en als hij in een zeker vlek, in een bepaald dorp kwam. Gemeente, de Heer Jezus, of de Heilige Geest moet ik zeggen, heeft dit voor ons verborgen. Waar nou precies dit wonder is gebeurd? En dan mogen wij dat ook aannemen, dat dat ook niet tot onze zaligheid van nut is. Dus dan mogen we dat ook laten rusten. En kunnen we de eenvoudige conclusie trekken, de Heer Jezus moest door dit dorp gaan voordat hij naar Jeruzalem ging. Om deze Melaatsen te vinden, om deze te genezen en ja, om ook één ziel te redden van een gewisse dood. En wat lezen we dan? Dan ontmoeten hem 10 Melaatse mannen, welke stonden van verre. Ziet u ze staan, gemeente? 10 verschillende mannen. Met 10 verschillende achtergronden. Met verschillende levens. Maar hier in hun nood en in hun ellende zijn ze samen. Hun ziekte schept een band. De Samaritaan kijkt niet op de Jood neer. En de Jood kijkt niet op de Samaritaan neer. Wat anders wel zou gebeuren. Ze delen hetzelfde lot. En kinderen, zullen we eens kijken hoe ze eruit zien, deze mannen. Ze hebben een ernstige huidziekte. Een ziekte die hun huid steeds verder aanvreet, door de oppervlakte heen. Sommige mannen hebben misschien al wat stukjes van de vinger verloren, of van hun tenen, of van het puntje van hun neus. En die ziekte gaat maar verder en verder en zal uiteindelijk, als de Heere niet geneest, de dood tot gevolg hebben. Ja, toen ze dat voor het eerst ontdekten, dat ze van die nare plekken op hun huid hadden, waren ze naar de priester gegaan. En die had het misschien onmiddellijk gezien of na 7 dagen moeten vaststellen, ja man, je bent melaats, je bent onrein. En dat was verschrikkelijk, want dan mocht je niet meer thuis wonen bij je vrouw, niet meer thuis wonen bij je kinderen. Je wordt verstoten van huis en haard. Je leeft buiten de bewoonde wereld. Ja, het zal niemand ontgaan dat je melaats bent. Je kunt dat niet verbergen. Weet je wat er in de Bijbel staat in Leviticus 13? Voort zullen de klederen van de melaatse in wie de plaag is gescheurd zijn. En zijn hoofd zal ontbloot zijn. En hij zal de bovenste lip bewimpelen. Dat betekent over je baard en over je snor heen moet je een sjaal doen. Daartoe zal hij roepen, onrein, onrein. Al de dagen in welke deze plaag aan hem zal zijn, zal hij onrein zijn. Onrein is hij. Hij zal alleen wonen, buiten het leger, zal zijn woning wezen. Nou snap je ook waarom staat ze staan van verre. Dat is dus wat er gebeurt als je melaats bent. aangrijpend niet. Maar nou ben ik het belangrijkste nog vergeten. Want hoe erg het ook is dat je niet meer thuis kunt wonen, weet je waar deze mannen ook niet mochten komen? Ze mochten niet meer naar de tempel. Ze mochten niet meer naar de synagoge. Was de melaatschheid dan zo besmettelijk dat je dan een andere kon ziek maken? Nee. Wat dan wel? Wel, als jij melaat bent, dan ben je ceremonieel onrein. Dat betekent, je mag niet meer in de tempel komen, want dan verontreinig je de reinheid. Het besmettelijke is dus de onreinheid en niet de melaatschheid. En als je dan bedenkt dat voor een melaatse, het aanraken van een melaatse dezelfde regels golden als voor het aanraken van een dode, dan ben je als een melaatse een wandelende dode voor een ander. Melaatsheid is net als alle andere ziekten, gemeente, een gevolg van de zonde. En in bijzonder in het oude Israël werd melaatsheid heel direct verbonden aan de straf of aan de vloek van God over iemands leven. En verschillende teksten wijzen daarop. Leviticus 14 of bij koning Uzzia. Het was dan ook het diepe besef bij de mensen in het oude Israël dat ook alleen maar één deze ziekte kon genezen. Het oordeel wegnemen, de vloek afnemen. En dat is de Heere. Ziet nu dat ik die ben en geen God met mij. Ik dood en maak levend. Ik versla en ik heel, ik genees. Er is niemand die uit mijn hand redt. Als we dat nou eens tot ons door laten dringen. Dan zien wij natuurlijk, en dat is u al lang bekend, dat melaatsheid nog wel eens als beeld genomen wordt voor de zonde. Maar dat vinden we in de Bijbel niet terug. Hoe komen we daarbij? Nou, vooral door de berijming van Psalm 51, vers 4. Nu gans melaat zal rein zijn en genezen. Klopt dat dan niet? Dat de melaatsheid op de zonde lijkt? Nou, er zijn heel veel overeenkomsten. Want ook de zonde kleeft ons aan. Ook de zonde is een krachtig doorwerkende verdorvenheid. Die ons helemaal verontreinigt, afschuwelijk maakt. Ja, en ook uitsluit, buiten Gods gemeenschap sluit. En ons plaatst onder de toorn en onder de vloek van God. En dan nog iets. De zonde vreet ook door. Net als die ziekte van melaatsheid. De zonde heeft nooit genoeg. De zonde die zal je als God niet tussen beiden komt meesleuren je graf in. Om dan voor eeuwig onder de toorn en de vloek van God te wezen. Maar nou kun je het gevoel krijgen dat de zonde je ook overkomt. Zoals je ziek kunt worden. Gemeente, daar houdt het op met de vergelijking. Want de zonde is niet iets wat je overkomt. Een foutje. De zonde is iets dat je doet. Welbewust, moedwillig, vrijwillig. Net als Adam en Eva in het paradijs. Zeg, heb je nou vanmorgen al ingezien dat die melaatsheid van je ziel een veel ergere kwaal is dan de melaatsheid van het lichaam? Nog een keer. Heb je het al ingezien vanmorgen dat de melaatsheid van je ziel een veel ergere kwaal is dan die van het lichaam? En wat lezen we dan? En zij verhieven hun stem, zeggende: Jezus, meester, ontferm u onzer. Dat is wat. Als deze 10 mannen begrijpen wie er aankomt, dan begint er iets van hoop te gloren in hun harten. Dat is Jezus. Ongetwijfeld hadden ze al veel gehoord van wat hij gedaan heeft in zijn omwandeling op aarde. En dat geeft hun moed. En met alle kracht die in hen is, gaan ze roepen om die afstand, dat van verre staan, te overbruggen. En dat zal niet meegevallen zijn. Ik heb gelezen, de voorbereiding, dat wanneer je melaats bent, dat dat ook de stembanden aantast. En dat die mensen vaak hees waren of bijna geen stem meer hadden. Dus met de uiterste krachtsinspanning hebben ze moeten roepen. En wat roepen ze? Dat is heel opmerkelijk. Ze roepen Jezus, Messias, zaligmaker. Ze kennen zijn naam. Wat nog meer? Meester. Jezus, meester. Het is de enige keer in de evangeliën dat dit gezegd wordt door anderen dan de discipelen van de Heer Jezus. Jezus, meester. Wat erkennen ze met dat woord meester? Wel, dat in de Heer Jezus de macht en de heerschappij is om te regeren over ziekte en gezondheid. Dat hij kan genezen. En wat vragen ze verder? Ontferm u onze. Ontfermen, kinderen, wat is dat? Dat is heel bezorgd zijn over iemand in grote nood. Heel bezorgd zijn over iemand in grote nood. Het is een smeekbede. Ja, eigenlijk geeft die mannen een bevel. Heere, ontferm u. Doet u dat toch onmiddellijk? En we lezen dat vaker in de Bijbel. Die nood krijgt. Ontferm u mijner. Ontferm u onze. Als je dat gaat roepen. Dan zijn alle andere wegen afgesneden. Dan is Jezus hun enige hoop geworden. De situatie is uitzichtloos. Het leven ellendig. En nabij de dood. Zeg. Begon misschien zo. Je leven afgelopen dankdag, afgelopen biddag moet ik zeggen. Bij zo de biddag begonnen. Met die noodkreet, ontferm u, mijner. En hoe is het nu? Zijn er vandaag dan redenen om dankdag te houden? Dat u er nog bent in het land van de levenden. Dat u misschien inmiddels werk hebt gekregen. Of had die noodkreet ontferm u mijner, misschien betrekking op uw ziel? Is de Heere van biddag tot dankdag een land van buitenste duisternis gebleken? Of werd het dal van Achor tot een deur der hoop? Omdat u heeft mogen zien en geloven dat de toorn van God geblust is in het bloed van Christus. Deelde u misschien tussen biddag en dankdag in de gunst en de genade, de zegen en de liefde van de Heer Jezus Christus. Houd die antwoorden maar vast. En wat volgde dan op het roepen van deze man? En als hij hen zag. Opvallend, hè? De Heer Jezus reageert pas als hij hen ziet. Hij gaat dus niet direct in op hun roepen. Was dat misschien een eerste beproeving om te onderzoeken of deze mannen echt vasthoudend waren? Of het echt nood was? Dat is mogelijk. En dan volgt daarop nog een tweede beproeving. Want wat zegt dan de Heer Jezus? Hij zegt, ga heen en vertoon uzelf de priesters. Datzelfde bevel gaf hij in Lucas 5 vers 14 ook, maar die genezing van die melaatse ging zo anders. Op zijn gebed in vers 13, Heere, zo gij wilt, gij kunt mij reinigen, volgt, en hij zijn hand uitstrekkende raakte hem aan en zei, ik wil, word gereinigd. En terstond ging de melaatsheid van hem. Daar gaan deze mannen, even melaats, waarmee ze tot Jezus
gegaan waren. Alsof ze al gereinigd waren. Het lijkt erop dat of Jezus niets gedaan heeft. Geen speciale opdracht zoals bij Naaman. Ga naar de Jordaan, dompel je 7 keer onder. Niets van dat alles. Maar gemeente, wat heeft de Heer Jezus wel gedaan? Hij heeft ze gezien. Hij heeft ze gezien. Zijn zien was met ontferming en met genade. Het was een zien met kracht. Het was een zien zoals hij in gunst op Elisabeth neerzag. In die beleefde schaamte en schande van de kinderloosheid. Want wat lezen we daar? In Lucas 1. Alzo heeft de Heere mij gedaan. In de dagen in welke hij mij aangezien heeft. Om de versmaadheid onder de mensen weg te nemen. Jezus zag hen aan. En wat doet de Heere Jezus? Hij geeft ze een opdracht. Dat wel. En daarmee laat de Heer Jezus ook zien dat hij niet gekomen is om de wet af te schaffen, maar om die te vervullen. Ze moeten naar de priester. Waarom, kinderen? Waarom moeten ze naar de priester? Moet de priester dan het laatste beetje van die genezing gaan doen? Nee, een priester kan niet genezen. Nee, die priesters moeten Gods opdracht, Gods wet vervullen. Zij moeten gaan vaststellen dat inderdaad die ziekte verdwenen is. Zij moeten de Melaatse rein verklaren. Dan gaan ze, ze komen daar bij de priester. En dan gaan ze een proces in van 8 dagen. En dan kon definitief vastgesteld worden dat ze genezen waren. En moet je voorstellen, hè, wat hier gebeurt. Die priesters die de Heer Jezus hartstochtelijk verwierpen, moeten hier vanmorgen dat onmiskenbare wonder gaan vaststellen. En de genezing gaan goedkeuren, accepteren. De genezing door de Heer Jezus verricht. Wat moeten ze dan gaan doen? Dan moeten ze zijn almacht gaan erkennen. Zijn onderworpenheid aan de wet. En wat worden ze op die manier? Een onwillige getuigen van de godheid van de Heer Jezus Christus. 8 dagen lang waren deze 10 mannen. Uiteindelijk zijn er 9 gegaan. Deze mannen, een levende preek van wie Jezus Christus is. Moet wat geweest zijn voor die man. Moet wat geweest zijn voor die priesters. Zullen ze daar tandenknarsend gestaan hebben, omdat ze dit wonder ontegenzeggelijk konden loochenen? Misschien zegt iemand die andere genezingswonderen van de Heer Jezus kent, waar is hier het offer? Nou, dat wordt verondersteld dat dat erbij hoort. Automatisch. Want de Heer Jezus zei al, hè, ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen, maar om die te vervullen. Want ook voor het gevolg van de zonde, het gevolg van deze zonde, namelijk de melaatsheid, moet bloed vloeien. Voor de genezing van deze zondaren, voor de genezing van deze melaatse, moest een reine vogel geslacht worden. Boven een aardenschaal. Met daarin water uit een stromende bron. Bloed, altijd het symbool van afwassing en van reiniging. En dan was er nog een tweede vogel. En die tweede vogel werd helemaal in het bloed gedoopt. Van die eerste geslachte vogel. En werd vervolgens 7 keer met bloed besprenkeld. En dan mocht die vogel vrij uitgaan. Leven, leven. We kunnen er nou niet dieper op ingaan, maar wat liggen daar toch ook diepe lessen in? Daar gaan de mannen doen wat ze moeten doen. En kijk eens, kinderen, Wat volgt er op de gehoorzaamheid aan de Heer Jezus? En het geschiedde terwijl zij heen gingen, dat zij gereinigd werden. Onderweg naar de priester toe werden deze 10 mannen gereinigd. Dat had God aan hen gedaan. Hij grijpt hierin en hij neemt de melaatsheid helemaal weg. Ze worden gereinigd. Wat betekent het woordje reinigen letterlijk? Genezen van een ziekte die iemand ceremonieel onrein maakt. Dus genezen van een ziekte die iemand ceremonieel onrein maakt. Een ziekte die ervoor zorgt dat je niet meer in het heiligdom mag. Niet meer onder de mensen mag wonen. Wat is er nou gebeurd? Nu zijn ze weer rein, ze zijn weer schoon. Ze mogen weer naar de tempel. Het altaar ligt weer open voor hen. De bediening van de verzoening wordt weer zichtbaar. Deze mannen kunnen weer terug naar hun huis en naar hun werk en naar hun gezinnen. Wat valt op, gemeente? We weten dat de farizeeën en de schriftgeleerden, die waren ontzettend bezig met de reinheid. En de farizeeën en de schriftgeleerden zagen onreinheid als een... als iets dat van buiten hen bedreigde. Maar de Heer Jezus zegt, mensen, het is zo totaal anders. Hij zegt, hetgeen dat ten monde ingaat, verontreinigt de mens niet. Maar hetgeen de mond uitgaat, dat verontreinigt de mens. De Heer Jezus laat ons vanmorgen zien, die onreinheid van die melaatsheid gaat veel dieper. Die raakt tot in het hart. Maar dan de volgende vraag. Zouden dan al deze 10 mannen gereinigd zijn, ook van hart? Nou, dat zullen we in onze tweede gedachte zien. Ik wil eerst nog proberen een paar lijnen te trekken vanuit dit gedeelte met betrekking tot de dankdag. Deze mannen, ze kwamen roepend in grote nood tot de Heer Jezus. En pas toen hij hen zag, gaf hij hen het bevel om de weg van de wet te gaan naar de priesters. En ik heb net al gezegd, misschien lagen daar zelfs wel 2 beproevingen in. Eerst eens kijken of ze wel genoeg nood hadden om aan te houden. Dat ze werkelijk de Heer Jezus nodig hadden. En dan die beproeving van heen gaan zonder dat er iets gebeurd is. Nou, zo kan het ook in een mensenleven gaan. Je kan met alle nood die je hebt, lichamelijk, geestelijk, psychisch, kerkelijk, zakelijk, kun je al zo lang geroepen hebben tot de Heere, al zo lang luid geroepen hebben tot de levende God, maar het blijft nog stil. Hij antwoordt niet. En de nood wordt eerder groter dan kleiner. En dan moet je misschien de dichter van Psalm 22 wel nazeggen: mijn God, ik roep des daags, maar gij antwoordt niet. En des nachts en ik heb geen stilte. Je zegt, wat moet ik toch doen in deze nood? Nou, dat kunnen we uit deze gelijkenis leren. Houd maar aan. Houd maar moed. Al ontbreekt het je van kracht aan krachten. Al is je stem hees geworden van roepen. Want de dichter van Psalm 86 en velen met hem hebben het mogen ervaren. In de dag der benauwdheid roep ik u aan. Want gij verhoort mij. En gemeente, dan ligt daar nog een les in. Als nou de Heere dan door zijn woord en geest je de weg wijst. Zoals bij deze melaatse mannen. Gehoorzaam je dan ook. Ook al is je situatie niet veranderd. En is de nood nog even groot, zo niet groter? Is je kwaal onverminderd ernstig? Als de Heere zegt, zo gij zijn stem hoort, heden, verhard uw hart niet, gelijk de Meriba, gelijk de dagen van Massa in de woestijn, waar mij uw vaders verzochten, mij beproefden, ook mijn werk zagen. Wat is dan uw antwoord? Heb je dan je hart verhard tussen de biddag en de dankdag, dat God je de weg gewezen heeft en je die niet hebt bewandeld? En wat als de Heer in je pad gestuurd heeft door grote wateren? Als hij belooft, wanneer gij zult gaan door het water, ik zal bij u zijn, en door de rivieren, zij zullen u niet overstromen. Wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden, en de vlam zal u niet aansteken, want ik ben de Heere uw God, de Heilige Israëls, uw heiland. Zet je dan ook die stap in gehoorzaamheid aan de levende God, als hij zegt, je pad gaat door de zee. Om er in die weg achter te komen, dat al zijn beloften in de Heer Jezus Christus ja en amen zijn. Weet je wat met ons vak is? Misschien herken je dat wel. Ik wil het eerst zeker weten. Ik wil het eerst voelen. Ik wil eerst het pad zien. En dan pas ga ik wandelen. Maar dat is niet naar het woord. Die priesters hadden niet eerder een pad dan dat ze begonnen te lopen. Toen hun voeten het water raakten, toen kwam daar het pad. Kun je dat altijd dan verklaren hoe dat van binnen in je hart valt? Nee. Want uw en mijn verantwoordelijkheid en tegelijkertijd onze onmogelijkheid en de mogelijkheid die God schenkt, die vallen in elkaar en dan is het altijd God die trekt. Als eerst. Maar dat betekent nogmaals niet dat u moet gaan zitten wachten tot er een pad komt. Gehoorzaamheid aan God. Weet je wat Matthew Henry zegt? Bij deze tekst. Wij kunnen verwachten dat God ons in genade zal ontmoeten als wij in de weg van de plicht worden bevonden. Doen wij dat? Dan zal God voor ons doen wat wij niet kunnen. Ga heen en bid. Lees de schrift. Ga heen, vertoon uzelf de priesters. Hoewel de middelen in en op zichzelf u niet kunnen genezen, zal God u genezen in het vlijtig gebruik maken van de middelen. Voelt u? Dat onderstreept volgens mij wat ik zojuist heb gezegd. En tenslotte, van ons eerste punt, heeft God geantwoord. Bent u uit en door geholpen? Bent u door het pad gegaan dat God gewezen heeft? Hebben uw natte landerijen toch nog een goede oogst opgebracht? Heeft u toch nog werk gekregen? Bent u genezen? Hebt u daar veelvuldig om gevraagd? Wat hebt u vervolgens daarna gedaan? Zal het u moeten vergaan zoals die priesters? Te moeten constateren, de Almachtige heeft grote wonderen gedaan. Kijk maar, buiten. Daar getuigen al die kuilbeelden van. Gras, mais. De pakjes stro staan weer in de schuur. Daar getuigen al die vrachtwagens van de melkfabriek van. Dat de Heer grote wonderen heeft gedaan. Maar we hebben geen drup. Pultje melk verdient uit die koeien. Geen grassprietje dat die zou groen worden en groeien en voedzame kracht zou bevatten voor onze koeien. Om dat voorbeeld maar te nemen. Kijk maar op je bankrekening. Als je werk mag hebben, dan zie je dat er elke maand geld binnenkomt. Kijk maar in de spiegel. Je bent het klare bewijs van Gods trouw. Hij heeft je gedragen, hij heeft je gespaard. En je hebt er vaak om gebeden, misschien wel gedachteloos. Maar kijk maar in de spiegel, dan zie je Gods trouw. Zijn antwoord op je gebed. Maar nu, Maar nu, heb je dan net als die priesters, ondanks al die zegeningen, Jezus verworpen? Hem wel Jezus en meester genoemd, maar ten diepste aan de uitredding genoeg, zonder met hem de weg te willen vervolgen? Zegt misschien wel tot je schaamte en schande, ja, dat is waar. Zo vier ik vandaag dankdag. Als een blinde mol onder de grond. Ik zie niet eens wat God aan mij gedaan heeft en voor mij gedaan heeft. Wat nu? Dat horen we in onze tweede gedachte. Maar één Melaatse man gered. En één van hen ziende dat hij genezen was. Gemeente, deze man ziet dat hij genezen is, maar hij ziet meer. En dat is opmerkelijk, want deze man is een Samaritaan en Samaritanen zien iets in de Bijbel regelmatig in evangelie en wat de Joden niet zien. En hun speciale wijze van zien leidt tot de juiste reactie. Denk aan de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En dat in tegenstelling tot die 9 anderen. Wat ziet deze man? Wat is de uitkomst van zijn zien? 4 dingen. En leg je hart er maar naast. Ten eerste, hij keerde weder. Hij keert terug naar zijn weldoener. Hij eindigt dus niet bij het wonder, de uitkomst, de genezing. Hij had kunnen denken, oh, gauw naar de priester. Het is een Samaritaan, dus hij zou naar Gerizim gaan. De berg daar. En dan kan ik het naar mijn familie, God danken, kan ik verder op wat thuis doen. Lekker weer aan het werk. Heb ik toch de wet vervuld? Nee. Deze Samaritaan keert terug naar de gever, naar de grote weldoener. En hij verheerlijkt God met luide stem. Dat is het tweede. Met grote stem God verheerlijkende. Moet je eens voorstellen. Eens voorstellen. Iedereen kan en mag het horen. Daar ging die man, misschien wel huppelend, door het land, terug naar zijn weldoener. Wij schamen ons al, als wij in een restaurant zitten, bijvoorbeeld bij McDonald's, om dan hardop te gaan bidden. Of als het mooi weer is bij de zomerdag, een psalm zingen met het gezin in de tuin. Maar deze man heeft die schaamte niet. Want zijn hart is vol van dankbaarheid. Vol van blijdschap. Het is met deze man als met de herders. Moet maar eens opletten, hoe opvallend. En de herders keerden wederom. Verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden. Gelijk tot hen gesproken was. En dat mag ieder Eén weten. En wat hebben nou deze Samaritaan en de herders en velen meer in het evangelie met elkaar gemeenschappelijk? Zij zien iets van Gods onverdiende goedheid. Zij hebben iets mogen genieten van Gods onverdiende goedheid. Voor hen werd het waar wat er staat in Klaagliederen 3. Het zijn de goede tierenheden des Heren, dat wij niet vernield zijn. Dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Ze zijn alle morgen nieuw. Uw trouw is groot. Nou, dat brak zijn hart. Kan dat nou uw hart vanmorgen, jouw hart vanmorgen ook breken? Het zien van die oneindige goedheid en trouw van de Heere. Dat je er nog bent, joh. Dat je er nog bent. Weet je wat er dan gebeurt? Net als met Petrus in Lucas 5, als hij ziet die onvoorstelbaar grote vangst. Die dwars door de onmogelijkheid aan hen geschonken was. En Simon Petrus dat ziende viel neder aan de knieën van Jezus, zeggende: Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Zie je, dan kom je tot inzicht. komt tot inzicht. Dat zag ook deze Samaritaan. Hij zag dat hij veel meer nodig had dan alleen de genezing van zijn lichaam. Hij verstond die werkelijkheid. Ik ben geestelijk ook vervreemd van mijn weldoener. Hij voelde de noodzaak van verzoening en vergeving. Gemeente, met al de zegeningen die de Heer u dit seizoen gegeven heeft. Heb je er nou al eens aan voorbij gekeken? Nee, niet om ze te vergeten. Maar heb je dat ook al leren zien? Heere, ga uit van mij. Heer, ik ben zoveel geringer dan al die weldaden. Waar kom je dan? Als je dat mag zien. Wel ten derde. En hij viel op zijn aangezicht voor zijn voeten. Wat doet deze man? Hij verootmoedigt zich. Hij maakt zich klein voor zijn weldoener. Met de neus in het stof. Nou, dat tekent zijn inzicht, gemeente. Want zij die op hun aangezicht vallen, die zien waar zij vallen. Namelijk aan Jezus' voeten. Dat is waar de nood van zijn ziel hem naar uitdreef. Wat een gewonderlijke gang in het leven van deze man, gemeente. Moet je voorstellen, hè? Deze Samaritaan mocht in de tempel van Jeruzalem niet komen. Hij was een vreemdeling, en zo noemt de Heer Jezus hem straks in vers 18 ook. En bij de tempel waren er zelfs borden aangebracht dat een vreemdeling, hetzelfde woord als hier staat in Lucas 18, niet in de tempel mocht komen. Deed hij dat wel, dan werd hij gedood. En wat doet deze man? Hij gaat niet naar de tempel in Jeruzalem. Maar hij brengt in praktijk wat de Heer Jezus tegen de Samaritaanse vrouw zei. God is een geest en die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. En dan kom je erachter dat aanbidden van de Heere, dat is niet afhankelijk van de tempel. Weet je wat deze man zag? Hij zag dat de tempel bij hem gekomen was. In de persoon van de Heer Jezus Christus. Hij ziet de verbinding tussen het offer in de tempel en zijn weldoener. Hij ziet de aanwezigheid van God in zijn tempel terug in de aanwezigheid van God in de Heer Jezus Christus, die de vervulling is van de tempeldienst, met zijn volmaakte, volkomen, plaatsvervangende offer. Zeg, heb je al gezien wat deze man zag aan de voeten van Jezus? Dat zo'n buitenstaander, zo'n vreemdeling, die gescheiden is van de bediening van de verzoening, zo'n zondeworm enkel daar aan de voeten van de Heer Jezus kan ontvangen wat hij of zij nodig heeft. En dan het vierde. Hem dankende. Hij brengt de aanbidding. Bidden is van God vragen. Aanbidden is God brengen. Dank brengen, eer brengen, verheerlijking brengen. Hij brengt de aanbidding en de verheerlijking van God tot de Heer Jezus Christus. God in het vlees. En het bloed van de Heer Jezus Christus, oh, dat overstijgt nu al die rituelen die de priesters in de tempel moesten doen. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichaam. Weet je wat zo mooi is? Zo opmerkelijk. De dankbaarheid van deze man kenmerkt zich door de gestalte van Mephibozet. Ik zeg, wat bedoelt u? Wat deed Mephibozet toen hij door koning David zo rijk gezegend werd? Hij viel plat op de grond. En wat zei hij? Toen boog hij zich en zei, wat is uw knecht? Dat gij ongezien hebt, dat naar een dode hond als ik ben. Kijk er iets van. zijn dan met al de zegeningen die je van God ontvangen hebt dit seizoen? Nou, zo plat voor God neergekomen. Ik zeg het ook tegen mezelf hoor. En dan zien we dat we die dankbaarheid nou missen. Dan zie je dat je zo denkt dat je nog rechten hebt op zegeningen. Maar we hebben al onze rechten verspeeld, mensen. Echt allemaal. En dat zag deze Samaritaan. Hij viel aan zijn voeten. Hem dankte. Zeg, hoe staat het nou met je dankbaarheid op de dankdag? En we hebben gezien dat die ware dankbaarheid die begint bij God en die eindigt in God. Misschien zeg je vanmorgen wel, ja maar, ik kan maar niet dankbaar zijn. Dat is wel eerlijk. In de voorbereiding trof ik iets aan. Van een kerkvader uit de 4e eeuw die de Bijbel in het Latijn vertaald heeft. Jerome van Stridon mag je weer vergeten. Maar weet je wat hij zei? Hij zegt, wil je weten waarom je God niet lief hebt? Omdat je zijn zegeningen niet opmerkt en onderscheidt. Misschien zegt iemand maar, wat moet ik dan? Weet je wat hij zegt? Hoe meer je mag opklimmen in zijn goedheid, te meer je zult ontvlammen in zijn liefde. Maar dan zegt iemand, ja maar, dat kan ik toch niet van mezelf? Nee, dat is waar. Dus, dan maar gewoon zo laten zoals het is. God niet eren, God niet danken, God niet loven en prijzen. Voor al zijn weldaden. O gemeente, als u vandaag uw mond niet open doet om God te danken. Dan zal het onbezielde schepsel zijn lof vandaag zingen. Kijk maar na, Psalm 98, Psalm 148. En wat gaat u dan met uw mond doen vandaag? Wat gaat u dan met uw mond doen het verdere van uw leven? Als u hem niet wilt aanbidden en niet wilt eren en hem niet wilt danken. Zul je dan straks eeuwig met die mond jezelf moeten vervloeken? In de rampzaligheid? Gemeente. Deze geschiedenis laat je zien wat je moet doen. Klaag je nood bij de Heere. Ook die nood van je ondankbaarheid. Ook die nood van dat je niet ziet hoe rijk God je wel niet gezegend heeft. Doe je mond nou maar wijd open. Want de Heere zegt, ik zal hem vervullen. Het is naar zijn belofte. En dan mag je eerbiedig je vinger bijleggen. Hij heeft geen lust aan de sterkte van een paard. Hij heeft geen welgevallen aan de benen van een man. De Heer heeft een welgevallen aan hen die hem vrezen en die op zijn goede tierenheid hopen. Ja, maar Heer, ik kan u niet vrezen. De Heer zegt, doe je mond maar open. Ik zal hem vervullen. En ja, mijn dankbaarheid en uw dankbaarheid vandaag is vol onvolkomen, onvolmaakt, voldoet in de verste verte niet aan de eis die God er aan stelt. Maar dat betekent niet dat wij ervan ontslagen zijn en het dan maar helemaal niet meer doen. En het met een degelijke opmerking ons ervan afmaken. Ach ja, we kunnen toch nooit waarlijk oprecht dankbaar zijn. En je leeft maar weer verder alsof God je nooit één zegen gegeven heeft. Maar breng dan die ondankbaarheid in jezelf. Die onvolmaakte dankbaarheid, maar tot het hemelhof. Want weet je wie daar is? Daar zit nou die volmaakte, biddende en dankende hoge priester. Paulus zegt het vaak in zijn brieven. Bid en dank door hem, Jezus Christus. Want in hem, alleen in hem, alleen in hem, is je bidden en danken voor God volmaakt. O, en was dat een eeuwig wonder voor al Gods kinderen. Dat er dan nog een geest is die meezucht met onuitsprekelijke zuchtingen. En die geest die zegt jezelfs de woorden van dankbaarheid voor. Zie je, ware dankbaarheid begint en eindigt in God. Weet je waarom? Omdat hij verheerlijkt wordt in zijn eigen werk. Zegt Psalm 145 dat niet? Al uw werken, Heere, zullen u loven. En uw gunstgenoten zullen u zegenen. Zij zullen de heerlijkheid van uw koninkrijk vermelden. En de mogendheid van u zullen ze uitspreken. Om de mensenkinderen bekend te maken zijn mogendheden. En de eer van de heerlijkheid van zijn koninkrijk. O, is hij het niet eeuwig waard om eeuwig alle lof en eer en aanbidding te ontvangen. Gemeente, de Heer Jezus ontgaat niets, ook vanmorgen niet. Hoor maar. Ik zal de tekst voorlezen in een wat letterlijkere vertaling. Hij zegt, waren er geen 10 gereinigd, maar de 9. Waar zijn zij? Kinderen, wist de Heer Jezus niet waar die 9 gebleven waren, die niet teruggekeerd waren? Zeker wel. Want hij wist dat er 10 gereinigd waren. Met zijn tweede vraag zegt hij eigenlijk hoe het had moeten zijn. Waar zijn die andere 9? Die hadden ook hier voor mijn voeten moeten liggen om mij te danken. Maar deze mensen kwamen openbaar. Het werd nu zichtbaar. Zij hadden genoeg aan algemene genade. Hier wordt zichtbaar wat die gelijkenis van het zaad wil zeggen. Als er nou een zaadje, dat goede zaad, dat valt op een rotsachtige grond. Even bloeit het. En dat even kan heel even zijn. Maar dan zie je dat het geen wortel heeft. En dan gaat het dood. Dat is wat hier gebeurt. De Heer Jezus zegt het zelf. En die op de rots bezaaid worden, deze zijn het die wanneer zij het gehoord hebben, het woord met vreugde ontvangen, ook dat nog. En deze hebben geen wortel. Die blijven maar voor een tijd geloven. En in de tijd van de verzoeking wijken zij af. En daarom zegt de Heer Jezus, zijn er geen gevonden die wederkeren om God de eer te geven, dan deze vreemdeling. Die vreemdeling die in de tempel niet mocht komen, maar de Heer Jezus overstijgt hier de tempel. In hem is die middelmuur van afscheiding afgebroken. Jood en heiden zijn één geworden. Gods genade en ontferming beperken zich niet alleen tot het verbondsvolk, gemeente. Hier wordt er iemand buiten de verbondsgemeente zalig. Wat zien we daaruit? Dat de Heer Jezus, hij brengt een nieuwe heiligheid, een nieuwe reinheid. Niet gevangen in de wetten van het Oude Testament of in de besnijdenis. Maar die heiligheid en die reinheid die de Heer Jezus meebrengt, die ligt vast in zijn persoon. Als de zonderloze Zoon van God. Zijn volmaakte offer en zijn volbrachte. En dan mag iedere zondaar vanmorgen, die tot hem vlucht en van hem genade ontvangt, mag delen in die volmaakte reinheid, in die volmaakte heiligheid, in die herstelde gemeenschap met God. En dat krijgt dan ook deze Samaritaan te horen. En hij zeide tot hem, sta op en ga heen. Uw geloof heeft u behouden. En het lijkt zo vanzelfsprekend. Ja, ga maar staan, je geloof heeft je behouden, je mag naar huis. Maar dat staat er niet. Sta op. Deze Samaritaan moet een begin gaan maken met zijn nieuwe leven. En dat is niet zomaar een leven, nee, dat is een steile geloofsreis. Wat bedoel ik daarmee? Hij moet de berg Sion op. En dat kan alleen maar in de navolging van de Heer Jezus Christus. Een reis van een vreemdeling hier beneden. Onderweg naar een beter vaderland. Hij gaat op reis naar Jeruzalem. Want dat wil dat eigenlijk zeggen, ga heen. Als Lucas die woorden gebruikt, dan slaat dat eigenlijk altijd op Jeruzalem. Dus wat gaat deze man doen? Hij moet de voetstappen van zijn zaligmaker gaan drukken. En wat zal hij daar binnenkort gaan zien? Dan zal hij gaan zien het fundament onder zijn reiniging. De verzoening, de betaling van de zonde door Christus volmaakte offer, gebracht aan het vloekhout van het kruis. En niet alleen voor de zonde van deze Melaatse man, maar voor de zonde van al Gods uitverkorenen. En wat hoort hij dan? Uw geloof heeft u behouden. En dan gaat dat behouden veel verder dan het lichaam. Dat raakt tot aan de ziel. Hetzelfde woord vinden we terug in Lucas 19, vers 10. Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en, inderdaad, zalig te maken. Hetzelfde woord. Dat verloren was. Ach, dan roept er misschien vanmorgen iemand wel uit. Dan moet ik geloof hebben. Dan moet ik geloof hebben. Ja, dat moet inderdaad. Ja, maar hoe krijg ik dat? Hoe ontvang ik dat? Weet je wat Paulus zegt? Uit genade zijt gij zalig geworden. Heb je hetzelfde woord weer behouden geworden. Door het geloof en dat niet uit u. Het is Gods gave. Wat moet dan vanmorgen je gebed zijn? Heere, schenk mij dan die gave. Schenk mij dan die genade van het geloof. Heere, ontferm u over mij, de zondaar. Gemeente, we staan vanmorgen met de hele mensheid voor de keuze. Of u bent tevreden met het genieten van Gods algemene genade, die zijn zon doet opgaan over bozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Of u omhelst Christus door een geschonken geloof, bijzondere genade. Als uw meester en zaligmakende uitroepende, o God, wees mij de zondaar genade. En dan moet je die keus niet gelijk weer platstrijken door te zeggen, ja, maar we hebben al gekozen in paradijs, want daar ben ik helemaal met je eens. We hebben al gekozen in paradijs. Maar dat ontslaat je nu niet van de verantwoordelijkheid om vanmorgen een keus te maken. Want hoe zult u anders dan door God in Christus met deze Samaritaan genezen worden, naar ziel en lichaam rechtvaardig verklaard worden en eeuwig Gods koninkrijk ingaan om hem te loven, te eren en te prijzen van nu aan tot in eeuwigheid. Die eeuwige dankdag die op aarde begonnen is als een biddag. Want gemeente, want, en daarom mag u het niet platstrijken wat ik net zei, een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Gemeente, moet dan deze naam niet eeuwig eer ontvangen? Amen. Laten we er samen van zingen, Psalm 142, vers 1 en 7. Ik riep tot de Heere met luider stem, ik smeekte en riep vol angst tot hem. En het zevende vers, voer mij uit mijn gevangenis tot roems uws naams die heerlijk is. 142, 1 en 7. zingen met elkaar Psalm 84, het zesde vers. Want God de Heere, zo goed, zo mild, is te alle tijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. En wat er verder volgt in 84, 6. Sluiten we deze dienst met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.